Ik kan het gebed aanhalen. Dus de meesten van u zullen het misschien wel weten, anderen ook weer niet. Vanmorgen, net zo'n beetje tegen het naar de kerk gaan, heeft Marianne van Jan en Corrie Dekker een gulden ingeslikt. En moest zij naar het ziekenhuis worden gebracht. Waar foto's zijn genomen en op het ogenblik zit de gulden in de maag. En hoe het weer uit moet komen, dat zullen we wel zien. Maar het is toch weer een groot wonder dat de Heer het zo gemaakt heeft dat ze niet gestikt is. En dat ze het leven mag hebben. En dat ook vader en moeder daar weer mee verblijd mogen zijn. Dat je toch in een ogenblik tijd je kind kan verliezen. De Heer alleen zei de dankzegging dat hij het alles zo wel heeft willen maken. Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 17e zondag afdeling. Zondag 17, vraag en antwoord 45. Daar vraagt de onderwijzer: wat nut ons de opstanding van Christus? En hij antwoordt daarop: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Tot zover. Schrijven wij boven deze zondagafdeling, en dat gaat door tot en met de 20e zondag, tot en met zondag 19, de verhoogde middelaar. En letten vanavond op zijn opstanding. Inzonderheid wilde ik voor drie gedachten die hier ook duidelijk genoemd worden in het antwoord van de Heidelberger uw aandacht vragen. Ten eerste, het deel hebben aan zijn gerechtigheid. Ten tweede, opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde, een zeker pand in de hemel. De Heidelberger begint de gemeente eigenlijk direct te bepalen bij de nuttigheid van de opstanding van Christus. In veel gevallen heeft de Heidelberger, als het ging over de heilsfeiten, ook de historische toelichting daarbij gegeven. En soms stellender of onkennenderwijs de dwaling of beschuldiging naast zich neergelegd of bestreden. Maar hier in zondag 17 gaat de Heidelberger direct spreken over de nuttigheid van de opstanding van Christus. De baat, het profijt dat de kerk daaruit mag ontvangen. De apostel Paulus heeft in de Korinthebrief vrij breedvoerige aandacht geschonken ook aan het feit van de opstanding van Christus. Kun je lezen in 1 Korinthe 15, waar de apostel eigenlijk een heel groot betoog houdt tegen diegenen die zeggen dat de opstanding al reeds geschied is. Zij waren bijzonder geestelijk in hun opvattingen. Christus was in hen opgestaan, maar een opstanding van het lichaam van Christus was hen te grof vleeselijk gedacht. En dat deze ketterij al heel vroeg in de kerk de kop heeft opgestoken, blijkt ook in de brief van Paulus aan Timotheus, als hij spreekt over het voortvreten van de leugen van Hymenaeus en Philetus, die zeggen dat de opstanding al reden geschied is. Deze mensen waren zo geestelijk dat zij dachten dat met de opstanding van Christus in hen en in hun leven, dat daarmee de zaak genoemd was en genoegzaam in de schrift gegrond. En voor de rest logende zij eigenlijk de opstanding en vaak ook het waarachtig vlees en bloed van de Heer Jezus Christus, dat hij een waarachtig en rechtvaardig mens geweest is. Zulke gedachten kom je natuurlijk nog tegen bij allerlei stromingen, maar ik zou het toch belangrijker vinden om te wijzen op een tendens die je ook in onze kringen vaak tegenkomt. Daar zou men, ja, niet graag zoiets zeggen dat de opstanding van Christus geestelijk verstaan moet worden en dat hij niet in werkelijkheid naar het lichaam uit de doden is opgestaan. Dat zou men niet zeggen, men zou dat vrijzinnig noemen. Maar anderzijds, als we letten dan op de waardering die men hecht en die men geeft niet aan de heilsfeiten, maar aan de persoonlijke interpretatie, het persoonlijke gevoelen, de eigen gedachten, dan voel je aan dat zit toch wel op hetzelfde spoor eigenlijk. En de Heilige Geest wil zijn volk opvoeden en leren door en uit het woord en de leer van apostelen en profeten. En daarom al komen we die dwaling misschien in deze vorm onder ons niet tegen, maar anderszins toch wel heel duidelijk. Dat je zegt, het lijkt wel of de mens, hij kan soms heel gewoon zeggen, oh ja, dat is maar het woord. Dat is maar het woord. En dat hij eigenlijk zijn eigen persoonlijke gedachte of ervaring of wat dan ook veel belangrijker vindt dan het feit van de opstanding van Christus. Zo is het bij de Heidelberger niet. Daarom is het niet dat hij ons direct gaat bepalen bij het nut van de opstanding van Christus. Ik zou liever denken aan, ja, iemand heeft eens geschreven, dat heeft de Heidelberger gedaan, om eens niet in te gaan op alle leugens van Joden en van Heidenen, van Grieken en noem maar op, van modernen en vrijzinnigen, dat de Heidelberger het daarmee als het ware veroordeelt door niet in te gaan op allerlei gedachten en ketterijen van mensen. En er zit wat in. Ik zou er ook nog bij willen zeggen, kijk, in de tijd dat de Heidelberger geschreven is, stond alles in het teken van de dood en van de vervolging en van de onrust, de angst, van de een op de andere dag. Vaak zouden we het beleven, zouden we niet weggehaald worden door de inquisitie, zou het alles nog zo kunnen blijven. Gezinnen werden immers uit elkander gerukt door de vijand. En de spionnen waren ijverig aan het werk om te verraden diegene die de naam van Jezus Christus hoger stelde dan alle inzettingen van de paus en van de kerk. Het was een donkere en sombere tijd. En dan is het wel in te denken dat de opstellers van de Heidelberger direct hun gedachten laten gaan naar de nuttigheid van de opstanding van Christus. Gelijk Paulus sprak, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan naar mijn evangelie. Want dan komt die nuttigheid van die opstanding, die komt te troosten en te sterken in de neergang van ons leven. In het zichtbare waar wij alles naar de dood zien neigen, dan is de opstanding van Christus de troost. Zoals eens een tante van me zei in haar laatste ogenblikken, ik leef en ik sterf in hem die de opstanding en het leven is. Dan zinkt de ziel in de nuttigheid, in het profijt, dat hij is opgestaan. opgestaan en dat de kerk voor zijn rekening sterft en leeft. Goed, de Heidelberger gaat in zijn antwoord zeggen, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. U voelt wel aan de zinsbouw, het is niet de bedoeling om achter, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om daar een punt achter te zetten, dat voelt u wel aan. Want dat is wel openbaar gekomen in de voorgaande zondagafdelingen, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen en dat hij gekruisigd is geweest. Het kan daarom hier de bedoeling niet zijn, en dat blijkt ook uit de zinsbouw, dat hij hier niet wil zeggen, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, punt. Nee. Maar hij heeft de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. En toch wilde ik nogmaals daar een ogenblik uw aandacht toch bij bepalen en wel even een punt zetten. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Of een dubbele punt. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Want hij lag toch maar in het graf. En ik weet wel, dat hebben wij in het verleden al eens genoemd, er zijn wel meer mensen die zijn ten hemel gevaren. Henoch en Elia. En zij waren voorbeelden of profetieën van Gods grote heil, dat hij door de woeste baren van de dood een pad kan banen. Maar je kon in ieder geval niet zeggen dat deze Elia en deze Moos of deze Henoch, dat zij als overwinnaars zijn opgetreden. Nee, dat kun je niet zeggen. Zo was het niet. Ze hebben de dood niet overwonnen, maar ze zijn bevrijd van het geweld des doods en ze zijn door God in een punt des tijds veranderd. Je zou zeggen, ze zijn tussen de mazen doorgeslipt. Maar als hier staat, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, dan is dat werkelijk een overwinning. De zinsbouw is een beetje moeilijk, want ja, de draad van uitleg, de lijn van uitleg die wij hebben aangehouden, dan zou je meer zeggen, zijn opstanding bewijst dat hij de dood overwonnen heeft, omdat wij zijn begrafenis eigenlijk al reeds gezien hebben in het perspectief van de rust. De Vader zorgt ervoor. Hij is nu passief. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Zo hebben wij dus niet die volle klemtoon gelegd op dat, dat in het graf als het ware werkzaam zijn als borg en middelaar. We hebben in tegendeel de klemtoon laten vallen op aan zijn actieve dienst, bewust is een einde gekomen. Hij laat met zich handelen en hij heeft het overgegeven in de hand van de Vader, omdat hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. En omdat het volbracht is, mag hij ook rusten in het graf. Daarom klinkt het een beetje moeilijk als je nu gaat horen, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Want dan zeg je toch, ja, maar wij hebben gehoord, hij heeft door den dood de dood gedood. Hij heeft de dood in zijn eigen zwaard laten vallen. toen hij de dood bevel heeft gegeven. Hij heeft toch die eeuwige dood, heeft hij toch vernietigd, hij heeft toch der slangen kop verpletterd. We hebben toch telkens die dood omschreven, niet alleen als een scheiding van ziel en lichaam, dat was maar een klein facet van de dood, maar als die volle dood, geestelijk en eeuwig dood van God afgescheiden. Nu, laten we dan nu eens een ogenblik de klemtoon laten vallen op dat facet. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. En in dat opzicht mogen wij ten volle zeggen wat de Heidelberger hier zegt. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Want al met al lag hij daar dan in rust. Want zijn ziel was in de handen des Vaders. En de Vader zorgde voor zijn lichaam. Zodat het geen verderving heeft gezien. Nochtans was daar toch een dode in dat graf. Daar was toch als het ware die scheiding van ziel en lichaam. Dat kun je toch niet de volkomenheid noemen, ook al is zijn ziel dan opgenomen in de hemel. In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest. Zo is toch zijn lichaam op de aarde achter de verzegelde steen. En dat is toch niet het doel geweest van de Vader in zijn heilig werk. Het was toch zijn doel dat mensen, naar ziel en lichaam, hem zouden kennen. Hem zouden prijzen, hem zouden loven. En daarom kon hij ook en mocht hij ook van die dood niet gehouden worden. Daarom mocht hij ook niet blijven liggen tot de morgen der opstanding. Want hij moet als waarachtig mens in de hemel zijn. Dan is hij plaatsbekleder. Dan is hij oudste broeder van al zijn kinderen. Dan kan hij als die medelijdende hoge priester in alles zijn medelijden en barmhartigheid aan ons betonen. Dan hebben wij ook alleen ons vlees in de hemel tot een zeker pand. Daarom, hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Toen is het ook uitgekomen naar buiten dat er geen enkele zonde meer ongestraft is gebleven. Want in zijn opstanding uit de dood heeft de Vader openlijk getuigenis gegeven. Er is aan alles voldaan. Er is geen reden meer dat zijn lichaam in het stof des doods gehouden zou zijn. Ook al hebben wij gehoord dat die weg voor ons voert door de dood tot het leven, de afsterving van die oude mens. Maar hij heeft die oude mens in die zin niet afbehoeven te sterven, want hij is geheel en al door de dood verslonden geweest. Bij hem is het al geschied toen hij levend hing aan het vervloekte hout des kruises. Toen is hij afgestorven in duizend noden en doden. En daarom is er geen enkele reden dat hij in het graf zou gehouden worden. En als u de Vader daarin openbaart zijn goddelijke kracht in het opwekken van zijn Zoon. En de Zoon zijn Godheid openbaart in het opstaan. Want Vader, Zoon en Heilige Geest werken daarin samen. We kunnen spreken van zijn opwekking van de doden en zijn opstanding van de doden. Hier valt ook een ogenblik de klemtoon op zijn opstanding uit de doden. Dat hij ook zelf op het machtwoord des vaders zelf is opgestaan. Hij behoefde niet overeind gezet te worden. Maar op de opwekking van de vader is hij persoonlijk opgestaan door zijn eeuwige kracht. Want hij is God en mens in eenheid des persoon. En terstond is de ziel van Christus met het lichaam verenigd geworden. Nu ja, toen hij dat deed, toen is door de opwekking en de opstanding is openbaar gekomen dat er niets meer overgebleven is van de gramschap van de Vader over de zonde. Voelt u aan, anders had dat niet gekunnen als hij één zonde overgeslagen had, als hij voor één kind niet betaald zou hebben. Dan had hij niet opgestaan kunnen zijn. Dan had hij niet opgewekt geworden. Dan had hij in het stof gebleven. Maar nu is juist de opwekking en opstanding die je eigenlijk niet van elkaar kunt scheiden. Want de Vader zegt mijn zoon. En hij zegt onmiddellijk hier ben ik mijn Vader. En staat op in zijn eigen goddelijke kracht. Wanneer dat gezien is, dat het bewijs dat hij opgewekt is door onze rechtvaardigmaking. Dat de Vader daarin op het hoogst getuigd heeft. Dat Christus volkomen heeft voldaan aan alle eisen, aan alle rechten en alle plichten. En dat hij door zijn opstanding de dood overwonnen heeft. Waarin wij eeuwig moeten blijven liggen. Hij heeft getuigenis gegeven. De lichamelijke dood, het sterven van het lichaam, heeft hij overwonnen. Opdat hij ons zou leren en deelachtig maken, dat hij in zijn lijden en sterven op Golgotha de volle dood heeft weggedragen in zijn lichaam, op het hout. Het is nu dus met recht de dood, dood. De dood is dood. Dan kan hij ons nog verschrikken. Wel kunnen we spreken van een laatste vijand die teniet gedaan wordt. Maar het is een dode dood, want hij heeft zijn zeggingskracht en zijn macht over het leven verloren. Hij mag zich nog een ogenblik blij maken met de resten, maar daar kan hij ook niet veel meer aan doen dan ze tot stof te ontbinden. Dat is alles. Maar het is dan ook alles wat die dood doen kan. Hij kan ons elimineren tot een handje niks, tot een handje stof, een beetje chroom, een beetje nikkel, een beetje koper, een beetje water, dat verdampt en nog wat. Maar dan is alles, dat is alles wat de dood kan doen. Maar hij kan het leven niet meer, leven kan hij niet meer doden. Dat kan niet meer. Hij is de dode dood. Hij is niet meer die heerzuchtige macht en kracht. Die uitloper van de rampzaligheid. Die ons door middel van dat elimineren, van die vernietiging. Geheel en al met leven en al. Met ziel en lichaam naar de rampzaligheid trekt. Als een rechthebbende dood. Dat is hij voor de kerk niet meer. En dat is uitgekomen met zijn opstanding uit de doden. Daar is niet iemand die door de mazen heen slipt. Maar er is iemand die op grond van de recht mag horen. Mijn zoon, sta op. En er is iemand die op grond van zijn eigen overgave en overwinning op de dood mag en kan zeggen. Vader, hier ben ik. Ik ben er al. Ik sta al recht op mijn voeten. Zo is eigenlijk de dood geëlimineerd. Hij is neergehaald. Hij is tot niets geworden. Ja, de laatste vijand zal worden teniet gedaan. En als dan zal het woord geschieden, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw zegenpraal? Maar Nu moet die dood zich tevreden stellen. Met een beetje stof. Want hij is niet de voerman die ter helle voert. Hij is niet de veerman die in het land van de duisternis brengt. Hij kan slechts de mens een laatste proces doen ondergaan, waarin alles wat was uiteenvalt. Maar het leven heeft hij niet. Als je dat eens mag bedenken, dan grijpt de dood er eigenlijk altijd naast, en het meest grijpt hij ernaast als de kerk sterft. Dan grijpt hij er zo volkomen naast. Als wij met bezwaarde gezichten zitten te kijken en we zeggen, die dood, wat is toch een mens? Laat maar eerlijk wezen, wat blijft er toch over van een mens? Daar ligt hij nou op zijn bedje. Maar dat is dan ook alles wat de dood maar doet. Verder kan hij niks doen. Dat is de grootste verliespost voor de dood. Als de kerk sterft. Eigenlijk zou je het nog moeten noemen een ontslapen. Een ontslapen. Zij worden ter ruste gelegd. En in plaats dat de dood met een grijnslag ons bij de Satan aflevert, moet hij bij het graf blijven staan. Hij kan niet verder. Ja, hij moet eigenlijk bij het sterfbed, als de adem eruit is, kan hij niks verder. Hij kan niks doen. Want die weg naar het graf heeft de Heere Jezus zelfs nog verworven. En het graf is nog geheiligd. Dus je voelt wel hoe dood die dood gemaakt is door Christus. Die is gewoon in zijn hart getroffen, die dood. Toen Christus in het leven die dood heeft laten woeden in zijn ziel en lichaam, toen hij hem doordragen heeft, dan kan hij niet verder gaan dan de dood. Hij kan niet verder gaan dan de dood. Verder kan hij niet gaan. Vroeger was de duivel blij met de dood, maar nu kan hij zich de haren wel uit het hoofd trekken voor zover hij dat heeft, maar van ergernis en woede, want nou is hij niet meer zo blij. Want hij denkt nog even en dan ben ik die weer kwijt en dan ben ik die weer kwijt en dan ben ik die kwijt. En de Satan zou ons het liefst zo lang mogelijk op de pijnbank hebben liggen. Dus als de dood komt, dan lijkt het wel of dat er maar één is die lacht. Dat is de duivel en de dood. Maar in feite lachen ze helemaal niet, want er is niets meer te lachen. Hij heeft door zijn opstanding de dood inderdaad overwonnen. Dat kunnen alle begrafenissen en alle stervende mensen en wij ook, die ook moeten sterven, kunnen dat ten ene male niet logend straffen of teniet maken. We kunnen het wel doen, maar dat is niet naar het woord. Dat is niet meer naar het woord. Want de man zingt, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dus hij grijpt ernaast. De dood grijpt ernaast. Dus het kan best zijn dat de dood het kwaaier heeft dan wij, de achterblijvende, wanneer er één ontslaapt van Gods kerk. Want dan kun je zeggen, wij hebben het nakijken, daar zijn weg, kwijt, een lieve vader of moeder. En er is een natuurlijke droefenis, dat kan ik wel begrijpen, daar gaat niet om, maar ik wil het even scherp stellen. Tegen al het onmogelijke van ons denken in, want wij zijn mensen, stof en as. Maar nou moet je toch eens even kijken wat God in zijn woord dit. Hij heeft de dood door zijn opstanding overwonnen. Dus dan kunnen wij wel bedroefd kijken en denken, wij zijn het kwijt, maar eigenlijk is de dood het kwijt. De dood heeft zijn prooi los moeten laten. De dood heeft niks meer kunnen doen. Want er stonden al engelen klaar, voor ons verborgen, om de arme Lazarus te dragen in Abrahams schoot. Dacht je dat die dood toen nog gelachen heeft? Toen die zag dat het leven werd gedragen naar de hemel. Wel nee, die dood heeft zich alleen maar een beetje bezig kunnen houden met het moederlijf. Maar er was geen leven meer. Er was geen leven meer. En in dat doodsproces van de ontbinding moet die dood nog Gods wil doen. In oneer gezaaid. Dood doe je best. Maar het wordt in eer en in onverderfelijkheid opgewekt. O, wat groot is dat. De dood die is overwonnen. Hij is niet gekneveld. Hij is niet opgesloten in een of ander huis. Hij is overwonnen. Dat betekent hij heeft de volledige nederlaag geleden. Het zwaard steekt er midden in de nacht. En ik krijg het er niet meer uit. Totdat hij met alles wat met de dood in verband staat, geworpen wordt in de poel die brandt van vuur en zilver. Dat hadden wij nou nooit gekund. Want in Genesis beginnen de doodsklokken al te luiden. Al heel gauw. En het gaat maar door. En hij stierf. En hij stierf. Alleen toen Jozef bevel gaf aan van zijn gebeente, dan kun je nog iets merken van het licht des geloofs. Hij gaf bevel van zijn gebeente. Dat moest in een kist gelegd worden. Tot een getuigenis dat God waarachtig is. En dat God een waarmaker is van zijn woord. De dood, die werkt maar door. En die treedt op als een groot heerser. Daarom is de dood het meest blij. Hoe banger je voor hem bent, hoe blijer is hij. De dood is daar blij mee. Als je bang bent. Je zo bang bent dat je nergens anders meer aan kunt denken dan aan de dood. En verschrikkelijk. En als je blijft steken bij waar de dood eigenlijk los moet laten, dat wij daar blijven steken. En dat is ons mensen zo eigen om te blijven steken waar voor ons idee de dood begint. Maar naar de Heidelberger en naar het woord is het met de dood daar juist net afgelopen. Maar daar blijven wij steken omdat de dood begint. Alsof er geen God in de hemel is en geen troost en sterkte in hem die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al waar je ook gestorven, Martha, gelooft gij dat? Zie je dus, als je de dood een groot plezier wil doen, moet je hem zo groot en zo hoog mogelijk op een voetstuk zetten. Maar als je de dood in het harnas wil jagen, als je de dood wil beschamen, dan mag je aan de Heere vragen, Heere, leer mij toch uw weg. Dat ge door uw opstanding de dood overwonnen. Daar hoef je geen brutale kerel voor te worden, van dat interesseert mij niet. En dan ben ik de pijp uit en al die praatjes meer. Want er blijft in de uren van de dood ook niks van over. Maar dan mag je wel iets weten van het geheim, gewis. Hoe hoog de nood mag gaan. God heeft deze vijand verslagen en overwonnen. Hij heeft hem overwonnen. Hij denkt te beginnen, maar het is zijn einde. Hij denkt ons te grijpen en onze geliefden die in de Heeren ontslapen. Hij denkt ze te grijpen en hij grijpt er nu juist volledig naast. Bij het leven greep hij nog wel eens raak, die dood, hoor. Om de dood vruchten te dragen. Maar in die laatste beweging grijpt hij precies naast. Daarom behaalt de dood geen enkele overwinning meer op de kerk. Het is onmogelijk, al lopen wij achter het lijk dan naar het kerkhof. Maar dat moet je ook goed uitleggen. Stoffelijk overschot, wij er net, nou ja, dat zijn nou de resten. Vooruit, die brengen wij dan maar weg, want dat kun je ook niet bijhouden. Maar ook dat is nog niet helemaal waar. Het is geen overschot. Een overschot is als je aan vloerbedekking snijden bent of wat anders doet. En je hebt een hoop puntjes en je zegt, nou ja, daar hebben we niks meer aan. Dat is het overschot. Gooi dat maar, zet het maar bij de vuilnis neer. Maar zo is het eigenlijk ook nog niet. Want de Heer heeft er ook zelf nog voor betaald. Voor dat overschot. En uit die elementen die afgebroken worden in de aarde. En het gewormte wat ons overdekt. Uit die elementen zal de Heer eenmaal weer tot aan zijn roepen. Kom uit, gij levende en gij doden. Kom ten oordeel. Dus ik bedoel, daar hoeven we ook nog niet minachtend over te doen. Van gooi me maar in een kuil of dat zegt mij niks meer. Want dat uw begrafenis u niet zoveel zegt, dat kan ik begrijpen, want u bent er dan toch niet meer. Maar je moet niet denken dat het daarmee afgelopen is. Met andere woorden, dan hebt de dood het toch gewonnen, want zo is het nu ook weer niet. Helemaal niet. Als wij naar het graf lopen en we zien de dragers daar lopen met de kist, dan hoef je niet te zeggen, oh, oh, oh. Maar dan mag je ook zeggen, de dood heeft maar weer het nakijken gehad. Hij heeft er weer naast gegrepen en hij grijpt er eeuwig naast. Voor gans Israël dat zalig zal worden. U zegt, nou dat is anders maar kras gezegd. Ja, maar dat zeg ik niet omdat ik een held ben. Helemaal niet. Ik zeg het alleen maar, hoe is het nou bij God, hè? En hoe is het nou waar het geloof verlicht wordt, hè? Met het licht der levenden. Het geloof. Dat dat versterkt wordt. Dan kun je zelfs blij op het kerkhof staan. En ik mag door alles soms heen blikken en ervaren. Oh nee. Het is alles afgelopen. Hij heeft de dood overwonnen. Toen hij de kluisters heeft weggeworpen. Toen heeft hij de dood overwonnen. Ook die dood. En hij is opgestaan. En hij is later ook ten hemel gevaren. Daarom mogen we nog even een dubbele punt achter zetten. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. De cirkel is verbroken van het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. En al deze dingen worden zo moede dat men ze niet uit kan spreken. Door dat altijd terugkerende proces heeft de Heer Jezus door zijn opstanding als daar een breuk in geslagen. En er is iets nieuws gekomen. Hij heeft de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ja, door het dragen van de volle dood heeft hij gerechtigheid verworven en gerechtigheid voor God geopenbaard. Welke gerechtigheid heeft hij dan verworven? Wat is dat voor gerechtigheid? Dat is die gerechtigheid waarin hij de schuld heeft betaald, de straf heeft geleden, Gods wil heeft voldaan en alzo in de betrekking en in de staat van de rechtvaardige voor God staat. En door zijn kennis zegt God zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Rechtvaardigheid, dat wil zeggen dat we in overeenstemming zijn met Gods wil. Met zijn allerheiligst wezen. Dat we zijn beeld vertonen en zijn gelijkenis dragen. Dat we hem kennen en zijn heiligheid deelachtig zijn. En in gerechtigheid voor hem ons bewegen. En nu heeft de Heer Jezus in zijn dood. Maar toen heeft hij dat verworven, daarom riep hij uit, het is volbracht. Hij heeft ervoor verworven, hij heeft het verworven, dat betekent, hij heeft er wel voor gewerkt. Voor hem was geen genade, voor hem was geen pardon, voor hem God alleen, de ziel die doet, die zal leven.
En die heeft het gedaan. Maar die heeft ook voor die zielen betaald die niet hebben gedaan. En toch zouden leven naar het rechtvaardig willen van God. Naar zijn eeuwig welbehagen en eeuwige liefde waarin hij een volk wil zalig maken uit loutere genade. Daarom kon het niet blijven bij het dragen van de straf, maar heeft hij ook de wet volkomelijk vervuld. En alle overtreding die op ons rust heeft hij op zich geladen. En hij ligt in het graf. Dat kan niet. Dat mag niet. Daarom ontwaakt hij die slaap en staat op uit de dood. Over u moet het hemelse licht van des vaders goedheid, des vaders heiligheid, des vaders heerlijkheid verrijzen en schijnen. Want gij zijt die koning van Israëls God gegeven, waarvan de oude kerk zong, zo moet de koning eeuwig leven. En geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon. Hij is die koning. En nu heeft hij door de dood heeft hij gerechtigheid verworven. Een volkomen gerechtigheid. Die is zijn deel. Het is zijn schat. Het is zijn grote rijkdom. De rijkdom van Christus. In wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, want hij heeft het verdiend. Hij wordt ook in de eerste plaats beloond. Niet wij worden om zijnentwil beloond, maar hij wordt beloond. Hij ontvangt het loon van de gehoorzame, een naam boven alle naam, en de Vader heeft hem uitermate verhoogd. Zie dan eens de belangrijke plaats van Christus in de leer des heils. Het is zijn rijkdom. Hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. Hij heeft gaven genomen om uit te delen. Hij heeft den Vader gebeden om zijn gerechtigheidswille, dat die geest van vader en zoon zou uitgaan om de schatten te verdelen. En om ten aanvang te maken met, ja, men placht wel eens te zeggen, met de rente uit te delen van die hemelse erfenis die bewaard wordt bij God. Dat is allemaal van hem. Hij is met volle stromen van zegen overgoten en een kroon van het fijnste goud. Maar hij heeft ook heidenen tot zijn erfdeel. En einde der aarde tot zijn bezitting van de Vader gehad als loon op zijn arbeid. En daarom, hij is opgestaan, wat een nuttigheid. Nu de Heer is opgestaan. Nu kan de grote uitdeling aanvangen. En daar staat hier in de eerste plaats, dat hij ons de gerechtigheid die hij verworven heeft door zijn bitter lijden en sterven, door die grote dood, dat hij ons die kon deelachtig maken. Dat wij zoals we in Christus zijn, gelijk de apostel zegt in de Romeinenbrief, dat ze met in Christus gedoopt zijn en in zijn dood gedoopt zijn, opdat gelijk Christus opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, ook zij zouden worden opgewekt tot een nieuw leven. En wat is dat in de eerste plaats, hier in dat eerste punt, het deelachtig maken van de gerechtigheid, het nieuwe leven? En daar bedoel ik dan niet mee wat er aan het einde zal komen, opgewekt tot een nieuw leven ten andere. Laten we nog even rusten. Maar het is een opgewekt worden tot het leven dat in de Zoon is. Het is het werk van de Zoon, van de Heilige Geest, die in zijn opstanding ook getuigenis heeft gegeven. Vader, Zoon en Heilige Geest hebben alle getuigenis gegeven van een eeuwige en een goddelijke kracht, van een gerechtigheid die niet door het graf in te sluiten is en niet achter de steen gehouden kan worden. Maar een gerechtigheid die uitmondt tot volle heerlijkheid en glorie. Een oordeel dat wederkeert tot gerechtigheid. En die heeft dat alles verdiend, maar laat maar zo zeggen, heeft het voor zichzelf niet nodig. Hij heeft het voor zichzelf niet nodig. Maar hij heeft het gedaan opdat hij zou kunnen zeggen en zou mogen zeggen op grond van dat verheerlijkte recht. Ik ben van de Vader gezalfd om de deuren der gevangenis te openen. Om de gevangenis vrijheid uit te roepen in het aangename jaar van het welbehagen onze Gods. Om tot de gebondenen te zeggen, kom uit, om te verbinden de gebrokenen van harte. Opdat hun gegeven wordt een sieraad voor as, het gewaar des lofs voor een benauwde geest, vrolijkheid voor treurigheid. Opdat ze genaamd zouden worden eikenbomen der gerechtigheid. Ja, maar dan niet in onszelf, maar in die enige borg en middelaar. Kijk, dat snijdt ook de gedachten af, van daar staat de Heer Jezus, en nu moeten wij, dat snijdt het af. Want al zou er een berg gerechtigheid zijn, al zouden er miljarden klederen liggen, klaar, gestikt in zijn allerbitterst lijden en sterven, toebereid voor zondaren. Daar zou er nog niet één vinger naar kunnen worden uitgestoken, want we zijn onwillig, onbekwaam en dood in de misdaden en in de zonden. Laat het dan waar zijn, daar ligt een gerechtigheid. Daar ligt een grote schat waar wel 1000 werelden mee bekleed zouden kunnen worden indien het God behaagde. En er zou niemand bekleed zijn als er hier niet stond, opdat hij ons de gerechtigheid, vergeet dat niet, alles is Gods werk, alleen Gods werk. Vandaar dat hiermee al die voorstellingen van mensen, van daar staat Jezus, hij is zo begeerig om ons wat te geven, hij heeft daar een kast vol met kledingstukken toe, ga er eens naartoe, je komt nooit voor niets, hij laat je niet zomaar staan, dat is eigenlijk niet waar, dat is een leugen. Dat verkleint de kracht van de opstanding van Christus. Want hij is juist opgestaan omdat wij vagebonden nooit en te nimmer zouden naderen. Nooit zouden komen uit het graf des doods. Nooit. Daar is iets anders voor nodig. Een sterke God, een heren en zaligmaker die dat doet. Daarom is het ook zo troostrijk. Daarom hoef je ook niet zo'n grote mond te voeren in al die dingen van het heil. Van ja, maar we zijn toch geroepen en wij zijn toch dit en wij zijn toch dat. En de eis dit en de plicht dat. Want met dat alles komen we in de rampzaligheid terecht uiteindelijk. Maar niet bij de Heer Jezus. Maar dit is troostrijk. Opdat hij die sterke held. Die sterke God, die middelaar van verdienst en van toepassing tevens, die zelf die schatten heeft hoor, die het niet zomaar ergens neergesmeten heeft en gezegd, nou pik maar wat je van krijgen kunt, die met de volle buit bekleed is, die middelaar. En des vaders volle zegen. Die middelaar, hij maakt ons de gerechtigheid die hij verworven heeft. Deelachtig. Dat is ook groot. Dan is dat krampachtige van de mens veroordeeld. Dan is ook alle remonstrantisme geoordeeld dat wij nog
moeten geloven en dat wij nog moeten aannemen en dat wij nog, nee. Nu mag je alles aan God overlaten. Hij zal het doen, die dierbare zaligmaking, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven, kom deelachtig maken. Dat is een sterk woord, deelachtig maken. Dat we er deel aan zouden krijgen, zo zou je het mogen zeggen. Deel aan de gerechtigheid. Zoals een mens deel kan hebben aan een erfenis. Een erfenis. Zoals ze deel een kindsdeel. Zo deel te hebben, waaraan een veel grotere erfenis. Deel te hebben aan de gerechtigheid. Hoe? Doordat we ook zo rechtvaardig zijn, niet zo als hij, maar toch ten dele. Dat is Rooms. Begrijp je? Dan worden wij door het geloof steeds rechtvaardiger. Dan gaat de rechtvaardiging, die gaat eigenlijk op in een rechtvaardig worden. Maar opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Het is een kleine afwijking hoor van de bedoeling van de Heidelbergen dat ik hier even op inhaak. Waarom? Het gaat hier over de opstanding van Christus. Maar dan wil ik toch die facetten wel blijven beklemtonen, ze horen er ook bij, dat hij kon deelachtig maken, die verworven gerechtigheid, het deelachtig. Nou ja, dat heb je toch niet verdiend? Dat deelgenootschap aan de gerechtigheid. Hoe, zeg nou eens eerlijk, hoe zou je daar nou in moeten komen? Hoe zou je nou in dat testament moeten komen? En dat kun je toch nooit zeggen. Het is vaders eeuwige wilsbeschikking. Hoe kom je nou in het genot van de gerechtigheid? Voel je aan, ja, mens kan wel eens gauw wat zeggen van wij en wij en nog eens wij. Maar wij brengen het niet ver. Wij zijn alleen de dood maar toegevallen en de ongerechtigheid. En nu is hij opgestaan. Opdat hij ons de gerechtigheid kon deelachtig maken. Hij deelt het dus uit. De vrijspraak deelt hij uit. De boodschap deelt hij uit. Alom den volken. Dat er vergeving bij God is. Van alle ongerechtigheid. Van al die zonden. Waardoor wij waarvan wij door de wet van Mozes niet konden gerechtvaardigd worden. Dat is het. Dat laat hij verkondigen. Deelachtig maken. Vrijspraak uitdelen. Dus dat is geen uitdeling van jij een beetje heiligheid en jij een stukje heiligheid en jij wat bekering en jij wat ernst en jij dit. Jou knap ik zo een beetje op. Nee, dat is het nooit in de eerste plaats. Nooit. In de tweede plaats ook niet zoals ik het zo zei, maar er is een vervolg. Maar dit is de grondslag, deelachtig maken. Dat mag je hier ook vertellen, hij deelt het uit. En hoe deelt de Heere Jezus dat dan uit? Hij heeft zijn geest en zijn woord als het welverordineerde middel daar gesteld. Opdat zondaren door woord en geest zouden bearbeid worden tot het allerheiligst geloof. Hij maakt deelachtig. Voor Gods aangezicht maakt hij ze deelachtig. Vader, het is uw kind, mijn kind, ik heb voor hem verzoening. Maar hier in de tijd maakt hij het deelachtig. Doordat hij door zijn woord en geest bearbeidt. Dus dat is niet langs een weg van werken, maar dat is hier langs de weg des geloofs. Het door hem verordineerde middel. En daar hebben wij niks van, zeg ik u wel eens. Nee, daar hebben wij zeker niks van. En er zijn er genoeg dat wij zulke Turken zijn, dat wij niets hebben. Helemaal niets. Maar daarom hoef je nog niet te loochenen deze waarheid. dat hij door zijn dood wat hij verworven heeft ons kan deelachtig maken. Het is wel niet erg voor ons eergevoel, niet zo leuk, hè, dat er nou helemaal, maar dan ook helemaal niks is dan een hoopje dorre doodsbeenderen en één levende. Maar het is toch de enige troost in leven en sterven. Want niemand zou zalig kunnen worden als dit niet waarachtig was. Dat hij door zijn opstanding nu in de positie gekomen is. Dat hij deelachtig kan maken door zijn woord en geest. De gerechtigheid die hij door zijn dood verworven heeft. Hij doet het alles alleen. En de weg noemde ik u. Dat komt nog wel aan de orde. Hoe zijt gij, wat baat het u? Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Christus Jezus. Daarom is het ook zo moeilijk, hè, dat zoveel gelovige mensen, zoveel gelovige predikers, dat ze met hun woorden verloochenen de enige zaligmaker Christus. En net doen alsof het heel anders is. Hè? En als ze een heel net uitspannen. En ik weet niet hoeveel dingen zeggen dat je zegt. Ja, maar je zal het niet redden, man. Je zal het toch niet redden. Het is niet waar. Want hij maakt deelachtig. Hij doet ons vluchten onder die gerechtigheid die alleen redt van de dood. En daar hoef je geen grote verhalen voor te vertellen. Daar hoef je de Heer Jezus niet voor na te doen in de hellevaart of wat dies meer zei. Nee, dat geeft hij zijn beminde. Hoe men ook slaaft of zwoegt, vergeefs, de Heere bouwt het huis van deze gunst bewijzen. Hij maakt deelachtig. Ja, dat is groot, hè. Dat moet je ook maar eens bedenken, want dan hoef je niet mee te doen met het koor die net doen, alsof het zoiets bijkomstig is, het deelachtig zijn van de gerechtigheid die Christus verworven heeft, alsof het ook wel zonder kan. Alsof het eigenlijk het minst belangrijk is. Dus driekwart van alles dat gaat over de betrachtingen, en over als een mens dus op dat plekje komen mag. En dan worden er weer enkele dingen naar voren gehaald en gebracht. En maar voor de rest hoor je nooit wat haast. Ja, dat ben ik. Tuurlijk, als hij zou zeggen. Maar bent u gerechtvaardigd? Ja, ik wel. Maar ja, dat is maar een enkeling hoor. Een enkelingetje. Eén of twee. Ja. Nou, en dan alleen al aan dat zeggen mag hij gerust opmaken dat hij gerechtvaardigd is met behoud van zijn leven. Alleen omdat hij zo praat. Dat is al het bewijs. Dat hij er aardig onderuit gekomen is. Als een gerechtvaardigd mens. Dat is niet waar. Christus maakt deelachtig. Hij geeft ons er deel aan. En dat doet hij. Ten eerste voor God in het eeuwig raadsbesluit in zijn welbaar staan ze in hem voor de Vader. Maar hij doet het ook hier op de aarde. Want hij staat daar als God en mens, ziel en lichaam, ten goede voor zijn kerk bij de Vader. En daarom, wat zou hij liever doen dan uit te delen die gerechtigheid die redt van de dood? Ach, dan zie je het eens een ogenblik ontdaan van alles wat de mensen zeggen en ervan maken. Dan zie je hoe dat God krachtiglijk aanhoudt. Op onze dood en ons leven. Niet in ons, het alles uit hem. Geloof alleenlijk. Ja. Een mens praat wel eens over het een en ander, over afsnijdingen. Poosje geleden dacht ik er nog aan van een gestorvene die al gestorven was. Daar kwam ik ook nog wel eens iets tegen van die afsnijdingen. Dat had niet iedereen. Maar als een mens dood is, denk ik wel eens, dan is die pas goed afgesneden. In die zin. Want laten we maar niet al te veel denken. Laten we maar niet hoog spreken. De hand op de mond. Hand op de mond. Hij maakt deelachtig. Hij deelt het uit. Dan ga je het ook geloven. Dan ga je het ook geloven. Wat ga je dan geloven? Dat je gans en al verdoemelijk bent voor God. En dat er maar één persoon is. Één middelaar. Één gerechtigheid. Eén heiligheid die het leven is. En dat je alleen in hem veilig gesteld kan zijn voor de Vader. Zonder vlek en zonder rim. Als je het nou zo eens ziet, hè. Wat heeft de Heer dan alles voor de Vader over gehad. Maar wat heeft hij ook veel over gehad voor de kerk. Het is Gods wil niet geweest, hè. Maar nou heeft de Heer bijvoorbeeld, heeft het zo naar zijn eeuwige raad gedaan. Nou breekt er een tijd aan voor een mens dat hij moet gaan sterven. Maar er is ook een tijd der minnen. En voor sommigen valt die tijd der minnen in het sterven, maar voor de meesten toch niet. Dus daar zie je de vrije beschikking Gods in. De een is 10 jaar oud, de ander is 20 jaar oud, de ander is 30 jaar. Als die bedeeld wordt met die gerechtigheid van Christus door het allerheiligst geloof. Maar nu had die Heer met eerbiedig sprook had het ook zo kunnen doen. Dat hij iedereen tot aan de laatste 5 minuten van zijn leven had voort laten lopen. En dan opeens gered. Maar dat de Heer Jezus nou bezig is hè, om ons bij aan en bij voortgang te bearbeiden. Voor deze weldaad. Dat hij nou alles voor de Vader, maar ook zoveel voor de kerk gedaan heeft. Dat hij gezegd heeft, ik zal u geen wezen laten. Ik kom op het Pinksterfeest weder tot u. In mijn volle genade, geest en majesteit. Kom deelachtig maken. Daar zit iets in van troost. Vader, ik heb haast. Velen zullen komen van oosten en westen. Die u mij gegeven hebt. Zij zullen bekleed zijn met uw kleed. Dat de Heer Jezus nou veel meer belang heeft bij onze zaligheid. Dan wij belang hebben bij God en onze zaligheid. Wij waren belangelozen. Wij hadden slechts belang in de zonde en de wereld en de Satan. En alles wat deed in de ongerechtigheid. Dat hij nou belang had om op te staan uit de doden. Ook daarin betoonde belang te hebben. Dat wij voor God zouden mogen bestaan. En niet verdelgd worden op zijn wenken. Dat is toch groot. Daar mag je toch ook van zeggen. Nu is alle roem uitgesloten. Onverdiende zaliging. De duivel heeft het ons niet vergund. Onszelf hebben we het niet gegund. Niemand van de mensen heeft het ons gegund. Maar God heeft het gegeven. De zaligmaker. Hij is opgevaren. En is de uitdeler van die gerechtigheid. Welaan, dan moet ge niet zeggen, geloofd en geprezen zij zijn naam. Want hij heeft door zijn opstanding het roer in handen genomen. En het heft houdt hij goed vast. Hij zegt, mij is gegeven, hebt u horen lezen, alle macht in de hemel en op de aarde. Met hem alleen
zijn wij gered door hem. En moet je nu ook niet zeggen wat een gewilligheid dat hij, opdat hij kon deelachtig maken. En wie geeft dan het recht zich uit te sluiten waar God niet uitgesloten heeft? Zie dan veel meer de arbeid zijner liefde dat hij u en mij, waar miljoenen verstoken zijn van zijn heilige evangelie, van het woord der gerechtigheid, dat de Heer u reeds daartoe had verkozen dat het met u anders zou zijn en dat gij gebracht zoudt worden onder zijn woord en zijn heilige evangelie. Want hij gaat deelachtig maken zijn gerechtigheid. Ziet ge nu dat ver boven alle aanmoedigingen uit het verbroken verbond der werken, ver boven iedere dominee die zo'n gunnend mens is en die meelij heeft met een onbekeerd mens, zoals men dat noemt. Dat zeggen ze ook nog wel eens, je hebt geen meelij met een onbekeerd mens. Wat ziet je ermee op met meelij? Wat ziet je ermee op? Dat duurt maar even. Ziet je niets mee op. Maar voel je de ijdelheid van dergelijke voorstellingen en de troost van deze zaak? Hij is opgestaan en hij heeft nu het heft in handen. En hij doet zijn voorraadschuur open en hij zegt, kom vrienden, vriendin, eet en drink en word dronken, mijn liefste. Bij mij is duurachtig goed, ik heb een kleed voor u. Geloof mijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. Dat is toch veel groter. Daar heb je echt wat aan. Daar heb je alles aan, aan zulk deel. Aan anderen heb je niks. Dan word je alleen maar naarder, akeliger van. En je zal het zien, als je 80 jaar bent, heb je nog niet je hand uitgestoken tot die mantel der gerechtigheid. Dan zijt ge nog net zo naakt en net zo ongekleed onder zulke leugen. Maar met deze waarheid geloof ik ook dat het geschieden zal. Jezus leeft, hij is opgestaan. En ik geloof dat hij is opgestaan om uit te delen aan wederhorigen, opdat ze bij hem zouden wonen. Nu is er ruimte. Niet in de verrichtingen van het schepsel en dat we nog maar eens mochten komen te bekeerd te worden. Nee, dat is allemaal niks waar. Nu is er alleen maar ruimte voor ons en onze kinderen in die zaligmaker die alles heeft. En die zegt, ik hou uitdeling en ik hou een bedeling erop na, een armenhuis. En daar ben ik met mijn klederen. Ik kom bij u, want gij zoudt naar mij nooit gekomen hebben en naar mij gevraagd. Dat is vandaag ook weer gebeurd. Vandaag zijn wij niet bij de Heere geweest, maar hij is bij ons geweest met zijn eeuwige evangelie, bij mij en bij u. Want wij zouden er geen poot voor verzetten en geen hand uitsteken, zulke ellendige. Maar nou doet hij. En de een had weinig zin en de ander had nog minder zin en een derde had het vreselijk benauwd en een vierde had wat anders. Maar toch waren we er. We zaten hier, we mochten hier zitten. Niet omdat we door alles heen gebroken zijn, maar omdat Jezus opgestaan is van de doden. En nu moeten die ellendelingen ook opstaan. Vooruit, naar de kerk, naar mijn huis. Je moet het horen. Je moet het weer horen. Kijk, en dat is groot. Dat is troostrijk. Hoe? Zal hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? Hij is geweest, niet wij bij hem, hij. En nog doet hij zijn woord verkondigen. En de Vader roept nog uit, deze is mijn geliefde, hoort hem. Nog roept de knecht des Heeren het uit, Johannes, en dit leven is in zijn Zoon. Doet de Heer niet voor niets. Dat doet de Heer om zijn raad uit te voeren.
vader, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen, omdat het worden één kudde en één herder. Dat we dan van God mogen begeren, dat hij u en mij adem doe halen in dat deel wat Christus deel is, die gerechtigheid die hij verworven heeft. En dat wij mogen bekennen, ja waarlijk, hij leeft. Want waar dat niet waar zou zijn, ware ik verzonken in de dood. Maar nu, in tegendeel. Hij breidde zijn armen over mij uit en naar mij uit. En hij zeide, kind, vele zijn de bestrijders, vele zijn de tegenheden. Maar vrees niet, geloof alleenlijk. Amen.